Genesis 17, vers 1 tot 14. En als u uw Bijbeltje mee hebt genomen, mag u dat openslaan. Genesis 17, vers 1 tot 14. Genesis 17, vers 1 tot 14. Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en sprak met hem. En God sprak met hem: Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, allen generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen. U en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u, moet worden besneden. U moet het vlees van uw vooruit laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorheid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Tot zover. Sommigen van jullie weten het misschien nog wel. Het is een tijd terug dat ik hier gestaan heb. Maar op dit moment woon ik in Valkenswaard. Dat is onder Eindhoven. En op de weg hier naartoe, daar kom je een aantal dingen tegen. Tankstations. Je komt parkeerplaatsen tegen. Maar je komt ook zo'n mooi groot symbool tegen. Op een hoge paal met zo'n gele M. Weet u dan waar ik over spreek? Waarschijnlijk wel, hè. Ik kom er op zijn minst 3 tegen. Als ik goed geteld heb. Maar zo zijn er nog een heleboel andere symbolen. Die wel bekend zijn waarschijnlijk bij u. Denk bijvoorbeeld aan dat, ja, wat is het, paarse vierkantje met een witte F erin. Facebook. Niemand? Niemand op Facebook? Zo, uniek. U niet, nou, goed zo, ik ook niet. Maakt niet uit, komt goed. Maar andere dingen die we bijvoorbeeld wel bekend hebben en veel gebruikt worden, zo'n groen rondje met een wit telefoontje erin. Heel goed, heel goed. Er worden symbolen zijn dat allemaal, symbolen voor bedrijven. En bedrijven steken vaak heel veel geld in het bekendmaken van hun symbolen. Nou, in de jaren 90 verscheen er ook een verhaal van een soldaat die de wacht had moeten houden 's nachts. En 's ochtends komt hij bij zijn leidinggevende. En die leidinggevende vraagt aan zijn soldaat: Hebt u lekker geslapen? En die soldaat vraagt van: Hoezo vraagt u dat of ik lekker geslapen heb? Wat maakt dat je denkt dat ik in slaap gevallen ben? Nou, kijk eens in de spiegel, zegt hij. En hij keek in de spiegel en er stond in zijn voorhoofd een groot rondje met een 3-puntige ster erin. Het teken van Mercedes. Dat bleek dus dat hij 's nachts in slaap was gevallen. Zo worden symbolen, tekens van bedrijven, worden heel snel ook bekend. En als het goed is, en als een bedrijf het goed doet, en op een juiste manier zijn bekendheid toont, dan weten een heleboel mensen het symbool van hun bedrijf. En daar worden vaak duizenden tot tienduizenden euro's aan besteed. De tekst van vandaag laat ook een symbool zien. Een handelsmerk, hoe je het wilt noemen. Genesis 17 vers 10 tot 11. Daarin zien we het handelsmerk wat God aan Abraham geeft. Wat God op het punt staat om in te voeren en zegt tegen Abraham, dit moet je doen. Hij zegt, dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Besnijdenis als teken van het verbond dat God sluit. Het was dat handelsmerk dat Abrahams nakomelingen zou aanwijzen en zich zouden identificeren als kinderen van God. God was zo toegewijd in dit teken dat hij later ook verklaarde. Hij die mannelijk en onbesneden is, vers 14, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Die besnijdenis, dat symbool, dat handelsmerk, dat teken was zo belangrijk voor God, dat hij later ook zei, niemand echter die onbesneden is, mag van het Pesach eten. Feitelijk, de besnijdenis was het symbool dat verklaarde dat mensen van Israël bij God behoorden. En alleen als je bij God behoorde, mag je daarvan eten. Goed. Net als met vele andere leerstellingen, doctrines uit de Bijbel, zijn er ook een heleboel mensen die dit eigenlijk bespotten. Sommige mensen maken bezwaar tegen deze praktijk. En ze zeiden dat het barbaars en wreed is. En zelfs seksistisch dat alleen mannen besneden moesten worden. Sommigen vroegen zich af, waarom werden de meiden niet besneden? Serieus? Alsof dat een eer zou zijn dat iedereen in de rij stond om zich te laten besnijden. Om hun lichamen dat aan te laten doen. Anderen zeiden, vrouwen worden in de Bijbel niet als volledig beschouwd. Dus daarom werden alleen mannen door God als volledig beschouwd en besneden. Maar wat krijgen we nu? Net als met vele andere bezwaren hadden de criticasters hun onderzoek niet goed gedaan. Even voor de goede orde. De islam vereist dat vrouwen ook besneden worden. Maar er is geen enkel excuus waarom dit gedaan zou moeten worden. Het is een praktijk die niets minder is dan een vredeverminking zonder enig bekend waardevol doel of winst die het gebracht wordt aan de meiden. Maar in tegenstelling daartoe, bij jongens geldt het net iets anders. Volgens onderzoeken van de kindergeneeskunde zijn de gezondheidsvoordelen van de besnijdenis van nieuwgeboren jongetjes groter dan de risico's van de besnijdenis. Onder die voordelen vallen onder andere een verminderde kans op urineweginfecties, een verlaagd risico van sommige seksueel overdraagbare aandoeningen bij mannen, een grotere bescherming tegen kanker van een mannelijk deel en een verminderd risico op baarmoederhalskanker bij vrouwen waarmee ze een relatie hebben. Dus besnijdenis dient op zichzelf ook goed doel. Nu dat gezegd hebbende, dat is niet waarom God tegen Abraham zei, laat je besnijden. Het is niet alsof God tegen Abraham zei, hey, ik heb een gezondheidsvoordeel voor je in petto. Ik heb een gezondheidstip voor je, dit moet je doen. Nee, hij zei, dit zal het teken zijn van het verbond tussen mij en u. Dus er zit nog wel iets meer achter dan alleen simpelweg die handeling. En het was het teken van het verbond dat helemaal gold tot aan de dagen van Johannes de Doper, Saulus van Tarsus en zelfs ook Jezus. Ieder van hen, ook Jezus, was besneden op de 8e dag na hun geboorte, omdat ze Joodse mannen waren die vielen onder het oude verbond. En daar heb je het. Besnijdenis maakte deel uit van wat men noemt tussen haakjes het oude, tussen haakjes verbond. Het verbond dat God sluit in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament zien we daarin een verandering plaatsvinden. Handelingen 10, 11 en 15 maken duidelijk dat God stelde dat de besnijdenis niet het teken was van het nieuwe verbond. God verklaarde dat besnijdenis niet vereist werd van christenen. Christenen hoefden de besnijdenis niet meer uit te voeren. Maar dan stel ik mij dezelfde vraag. Waarom eiste dan om mee te beginnen God de besnijdenis als teken van het oude verbond? Als wij als christenen dat niet meer hoeven te doen. Iemand verklaarde het zo. God gaf Abraham en zijn afstammelingen het teken van de besnijdenis als fysieke herinnering dat ze waren afgesneden van deze wereld. Dat wil zeggen, apart gezet om die ene ware Heer te dienen. Dus een bijzonder mooi teken, een mooi gedachte. Net zoals dat stukje huid wat weggesneden werd van de mannen van Israël, zo ook als ze God lief hadden, waren ze uit de wereld gesneden om God te dienen. Ik vind het een bijzondere gedachte, een mooie gedachte op zich ook wel, maar er is één klein probleem. Het is niet de uitleg die God gaf voor het doel van de besnijdenis. Wat de Bijbel dan wel zegt over de besnijdenis is een klein beetje anders. En daar wil ik ook met jullie naar gaan kijken. Zo vroeg als het boek Deuteronomium zegt God al waar het over draait. Deuteronomium 10 vers 6 zegt, besnijd dan uw hart en wees niet langer halstarrig. Besnijd uw hart en wees niet langer halstarrig. De profeet Jeremia breidt dat uit door te zeggen, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik in elke besnedene en die vooruit heeft zal straffen. Heel het huis van Israël, is onbesneden van hart. Het draait dus om de besnijdenis van het hart. En dat thema, de besnijdenis van het hart, wordt een aantal keer herhaald in de schrift. Omdat blijkbaar God de fysieke besnijdenis van het oude verbond bedoeld heeft om te wijzen naar onze nood om onze harten te besnijden. En zo zie je dat vaker terugkomen. Iets wat in het Oude Testament staat, wijst als symbool naar het doel wat God voor ogen heeft. Maar nu, wat betekent dat? Wat betekent dat om je hart besneden te hebben, om een besneden hart te hebben? Nou, een van de beelden die God in de schrift gebruikt, is dat van een ongevoelig, verhard hart. Een gevoelloos hart. Een hart wat eelt erop heeft zitten. Matteüs 13, vers 15. Daar zegt Jezus, want het hart van dit volk is vet geworden. Ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Het volk heeft een vet hart. Het woord dat eigenlijk vertaald is met vet, betekent iets in de zin als iets lomp of iets log maken. Het hart van mensen is lomp, is log gemaakt. Dat betekent dat het hart van mensen is afgestompt. Dat het traag is en dat het niet ontvankelijk is voor het evangelie. Er zit eelt op. Een dode huid zit erop. Een lomp hart is een hart waar geen ruimte is voor het leven. In Efeze 4 beschrijft Paulus de toestand van mensen die Christus niet hebben aangenomen. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding, heb je hem weer, het lomp, het log worden, de eelt van hun hart. Ze hebben zich ongevoelig, als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Verharde harten met eelt. Ja, dit is misschien een hele persoonlijke vraag, maar waarschijnlijk hebben de meesten van ons wel ergens op hun voeten eelt zitten. Hoef je niet op in te gaan hoor. Maakt niet uit. Likdoorns, eelt. Iedereen heeft er wel ooit mee te maken. Ik zoek even de gitarist. Je vingers. Toen je begon met gitaar spelen, waar voelden die snaren goed aan? Nee hè? Die sneden een beetje in je vingers, of niet? En nu, hoe zit het nu? Lekker. En hoe komt dat, denk je? Eelt. Hè? Gitaristen zijn heel goed in gitaarspelen omdat ze inderdaad niet meer die snaren in hun vingers echt snijden. Eelt is eigenlijk dode huid dat voorkomt dat je pijn voelt. De pijn van het snijden van die gitaarsnaren. Wat God hier zijn mensen vertelt, was dit. Als je hart afgestompt wordt voor de pijn van zonde, dan heb je een probleem. Als je hart afgestompt wordt voor het feit dat zonde verkeerd is, dan zit je hart onder het eelt. Nu, hoe kunnen deze eeltvormingen van dode huid zich ontwikkelen op ons hart? Hoe kan het nou van binnen gebeuren dat ons hart ergens afstompt? Nou, tijdens de voorbereiding kwam ik de term tegen, cognitieve dissonantie. Nou, die mag u weer vergeten. Maar waar het feitelijk op neerkomt, is dit. Dat hele gebeuren is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen, of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. Dat wil zeggen, punt A, hoe je denkt, moet kloppen met punt B, wat je doet. Als jij weet, iets hoort te gaan op zo'n manier, maar je handelt vervolgens op een andere manier, dan is dat in tegenstrijd met elkaar. En als dat brengt spanning met zich teweeg, dat brengt stress met zich teweeg, dat brengt ongemakkelijkheid met zich teweeg. En als je daar maar mee door blijft gaan, dan ga je dat allemaal negeren en dan maakt het op een gegeven moment niet meer uit wat je doet of denkt. Bijvoorbeeld, als jullie op weg zijn en jullie komen een stopbord tegen, wie denkt dan dat hij moet stoppen? De meeste denken inderdaad. Zijn er mensen die denken, nou, in bepaalde omstandigheden moet ik stoppen? Of zijn er mensen die denken van, joh, voor mij geldt dit niet? Kan, hè? Dat kan. Ik ben blij te horen dat de meeste van jullie zeggen, ja, wij moeten stoppen. Maar er zijn dus mensen die zeggen van, ja, het is een optie, maar niet verplicht. Ze geloven dat ze een excuus hebben om niet te stoppen. En ik moet heel eerlijk bekennen, zelf doe ik dat ook wel eens. Dat ik niet stop ben, stoppen. Oh. Maar stel je nou eens voor, hè? Ik ga die fout bij een kruising. Ik kom aangereden bij een kruising en wil rechts afslaan. Voor jullie dan rechts. En daar staat zo'n stopbord. En ik kijk rond en ik zie geen enkel verkeer. En het enige verkeer wat in de verte, of wat er aankomt, rijdt in de verte. En ik denk, nou, gas geven met die handel. Ik ga door. Alles gaat goed en dan in mijn achteruitkijkspiegel die prachtige alarmlichten en het bord stop politie. Zat ik fout? Ja, natuurlijk. Zat ik fout? Ja. En denk je dat ik wist dat ik fout zit? Natuurlijk. Ja, de politie hoeft me dat ook niet te vertellen, hoewel ze dat best wel vaak doen. Ik weet dat ik fout zat. Dus ik geloofde dat het fout was voor mij om niet te stoppen bij dat stopbord, maar ik reed gewoon door. En wanneer ik weet wat goed is, maar wat ik doe stemt daar niet mee overeen, dan spreek je dus van die cognitieve dissonantie. Ongemak, de stress en angst. Nu, ik kan mijn excuses gaan aanbieden aan die politieagent. En ik kan tegen die agent zeggen, ja, sorry meneer de agent, het was niet mijn bedoeling. Niet verstandig. Ik kan hem vertellen dat het gerechtvaardigd was, omdat er geen enkel ander verkeer dichtbij was. Maar ook dat is niet goed. Ik kan zeggen dat het bord niet voor mij gold. Of dat ik ook zo vaak politieauto's door heb zien rijden terwijl die ook niet stoppen. Dus waarom mag ik dat niet doen? Ik denk niet dat mij dat goed zou doen bij de meneer de politieagent. Ik kan proberen mijn gedrag te rechtvaardigen, maar ik zou nog steeds die boete krijgen. En dat is wat een heleboel mensen eigenlijk doen. Wanneer ze zonde bij zichzelf zien, maar daardoor opgeslokt worden. Ze gaan het proberen goed te praten. Zonde proberen goed te praten. En daarvoor verzinnen ze allerlei soorten excuses. Ze vergelijken zichzelf met anderen. Ze zeggen dat ze het nog niet zo slecht doen als anderen. Of ze wijzen naar christenen die wel veel ergere dingen gedaan hebben dan dat zij gedaan hebben. Allerlei soorten excuses om het goed te praten. En in feite zijn veel mensen zo goed in het goed praten van wat ze hebben gedaan, dat ze ook zelf beginnen te geloven dat hun gedrag juist is. En dat is wat de Bijbel bedoelt met een hart vol eelt. Met een verhard hart. Een onbesneden hart. Het is een hart dat gewend is geraakt aan het goed praten wat fout is. Zodat we de pijn van onze zonden niet meer willen en hoeven te voelen. Nu, wat zou er gebeuren als ik mij goed probeer te praten tegenover die agent? Ja, nog steeds een grote bekeuring krijgen. Je kunt er proberen goed te praten of recht te praten, maar dan komt de straf. En hetzelfde zal er gebeuren met de mensen die de Heer niet aannemen. Wanneer ze voor God verschijnen en tegen God zeggen, ja, maar. En dan komt een hele rits aan excuses. Dan nog komt het oordeel van God. Maar ik wil dat niet doen. Ik wil niet onder dat oordeel komen. En daarom wil ik ook niet proberen mijn zonden goed te praten. Let op, ik zeg niet dat ik dat doe, hè. Maar ik wil proberen mijn zonden niet goed te praten. Ik wil proberen om mijn hart te laten besnijden en het wegsnijden van al die dode zonden, zodat ik de pijn van zonde voel en het beleid. Maar nu, er is iets vreemds. Zo'n soort ingreep, de besnijdenis van het hart, kan ik zelf niet doen. Zelfs de beste chirurgen in de wereld kunnen zo'n soort operatie niet voor elkaar krijgen. Hebt u ooit gehoord van Max Lucado? Ja. Mooi, heel goed. Max Lucado, bekend christelijk schrijver, vertelt ook over de keer dat hij een operatie aan het hart moest ondergaan. Bij die operatie werden een aantal slechte cellen weggebrand in zijn hart, aan de binnenkant van zijn hart. En hij vroeg de chirurg, u brandt toch die cellen aan de binnenkant van mijn hart weg, toch? Ja, dat klopt. Je bent van plan toch om die misdragende cellen te doden, toch? Ja, dat is wel het plan, zei de chirurg. Wel, zei Max Lucado, als je daar dan toch bent, kun je dan ook kleine branden gebruiken om wat hebzucht, wat zelfzucht, wat superioriteitsgevoel en wat schuld weg te branden? De chirurg begon te lachen en zegt, sorry, dat gaat boven mijn salarisschaal. Dus iemand anders moet die operatie uitvoeren van de besnijdenis van het hart, om die dode huid van mijn hart weg te snijden. Hetzelfde als onze gitarist de eelt weghaalt aan zanden, dan ga je toch weer die snaren voelen. Maar wie zou dat mogelijk kunnen doen waarbij het hart besneden zou kunnen worden? Dat is natuurlijk God. Deuteronomium 30 vers 6 zegt ook, de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart, heel uw ziel, zodat u leven zult. Als God het hart besnijdt, als hij ons rein maakt voor hem, als we ons aan hem geven, zullen we pas echt leven. Psalm 50, of vers 51, vers 10 tot 12, is waarin David ook iets moois zegt. En we kennen het ook als een opwekkingslied. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. David vroeg God om hem een nieuw hart in zijn binnenste te geven. Waarom? Omdat hij wist dat hij dat zelf niet kon. En wij ook niet. Dus wanneer doet God dat voor ons? Wanneer besnijdt God ons hart? Dat antwoord geeft Paulus in Colossense 2 vers 11 tot 12. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. In hem, in Christus. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Zie je, het is in de doop dat God niet alleen het eelt van de zonde van ons leven wegneemt, maar ook zijn handelsmerk van het Nieuwe Testament op ons legt, de Heilige Geest. En hij werkt krachtig in onze levens door die Heilige Geest om ons te veranderen. En denken en gedrag aan te passen. We zeiden aan het begin al, bedrijven besteden heel veel tienduizenden euro's aan de bekendheid van hun merk, van hun symbool, van hun handelsmerk. Maar de Bijbel vertelt dat God veel meer dan dat gaf aan ons dan aan dat handelsmerk voor ons. God betaalde voor zijn teken met de dood, begrafenis en de opstanding van zijn Zoon Jezus Christus. En dat is wat Romeinen 6 ons ook vertelt. Allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn dood gedoopt. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Alles wat God van ons vraagt, is dat we geloven dat Jezus de Christus is. Dat we erkennen dat we onze zonden moeten belijden. Een hard hart hebben, bedekt met dode huid. En dat we belijden dat Jezus onze Heer en Redder is. In totale controle. En dat we gedoopt ook worden en daarmee laten zien dat God ons vergeven heeft en wij de keuze voor God hebben gemaakt. Dan besnijdt God ons hart en verwijdert hij de dode zonde van ons verleden. En dat is waar de besnijdenis naartoe verwijst. De keuze die we moeten maken voor God. Ook in het Oude Testament al. U weet hè, Abraham werd geroepen in het Ur der Chaldeeën. Zijn ouders dienden afgoden. En in dat Ur der Chaldeeën was de één stem die Abraham zei: Abraham, ik roep jou en ik wil jou brengen in het land wat ik je wijzen zal. En Hebreeën zegt: Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En de besnijdenis daarvan het symbool. De keuze die mensen maken voor God. Nog een laatste ding. Toen God Abraham vroeg zijn symbool te accepteren, wanneer werd Abraham besneden? Diezelfde dag. En dat is waarom 2 Korinther 6 vers 2 ook zegt: nu is de tijd ervoor gekomen, nu is de dag van de redding. Nu is de dag om de keuze voor de Heer te maken. Amen.